En daarna wordt gelezen uit het heilig woord van de Heere, te weten Joël 2, vers 20 tot en met 32. Joël 2, vers 20 tot en met 32. En Handelingen 2, vers 14 tot en met 21. Handelingen 2, vers 14 tot en met 21.
En ik zal dien van het noorden, verre van uw lieden doen vertrekken, en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee, en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, o land, verheug u en zij blijde, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Vrees niet, gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen weder jong gras voortbrengen. Want het geboomte zal zijn vrucht dragen, de wijnstok en vijgenboom zullen hun vermogen geven. En gij kinderen van Sion, verheugt u en zij blijde in de Heer uw God, want hij zal u geven dien leraar ter gerechtigheid. En hij zal u de regen doen nederdalen, de vroege regen en de spaderegen in de eerste maand. En de dorsvloeren zullen vol koren zijn, en de perskuipen van most en olie overlopen. Alzo zal ik uw lieden de jaren vergelden die de sprinkaan, de kever en de kruidworm en de rups heeft afgegeten. Mijn groot eer dat ik onder u gezonden heb. En gij zult overvloedig geluk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw God, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben en dat ik de Heer uw God ben en niemand meer. En mijn volk zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouden zullen dromen dromen. Uw jongelingen zullen gezichten zien. Ja, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitgieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en op de aarde. Bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heeren komt. En het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de Heere gezegd heeft. En dat bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. Vervolgen wij Handelingen 2 vanaf vers 14. Maar toen Petrus staande met de elven, verhief zijn stem en sprak tot hen: Gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Want deze zijn niet dronken gelijk gij vermoedt, want het is eerst de derde uren van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen. En ook op mijn dienstknechten en op mijn dienstmaagden zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten, en ze zullen profeteren, en ik zal wonderen geven in de hemel, boven en tekenen op de aarde beneden, bloed en vuur en rookdamp. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, eer dat de grote en doorluchtige dag des Heeren komt. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden.
Gemeente, mag ik u even wijzen op Joël 2, vers 28, daar staat: En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. En wat er dan verder volgt, in Handelingen 2, maakt Petrus dat anders. Hij doet dat als volgt, namelijk dat hij zegt: in de laatste dagen. Nou, waarom dat is, zullen we straks zo zien. De tekst voor de prediking vindt u dus in Handelingen 2, vers 21. En dat zal zijn dat ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zalig zal worden. Geliefde gemeente, het wordt wel eens gezegd, je kunt wel zien dat we in het laatste der dagen leven. Zoveel rampen, zoveel oorlogen en noem maar op. Een toename van geweld en kwaad in deze wereld. Goddeloosheid en wetteloosheid is aan de orde van de dag. Wellicht is de jongen die tegen zijn vader zegt, ja, wacht eens even. Dat is toch altijd al geweest? Vroeger waren er ook goddeloze mensen. En ook toen gingen mensen een boekje te buiten. Toen waren er trouwens ook oorlogen en aardbevingen. Heeft die jongen gelijk? Op dat punt heeft hij wel gelijk. Ja. Alleen de vraag is, wie heeft er nu gelijk? Is die jongen het? Of die ouders? Laten we dat bezien vanuit het woord, want het gaat niet om een mening tegenover een mening. Het gaat erom wat de Heer zegt. En dan zegt Petrus, in het laatste der dagen, wanneer zegt hij dat? Dat zegt hij dus op het Pinksterfeest. En dat betekent dus dat dat eeuwen geleden al uitgesproken is, dat we leven in het laatste der dagen. Het laatste der dagen is dus ingegaan, men zegt wel met hemelvaart, met Pinksteren, en dat duurt voort tot de laatste dag van de wereldbedeling, wanneer de Heer Jezus zal wederkomen op de wolken van de hemel. Heeft die jongen gelijk? Ja. Maar die ouders dan? Zeker ook. Want wat zien die ouders misschien scherper dan jongelui meestal zien? Ik weet niet of dat helemaal klopt. Maar ik hoop dat de ouders in ieder geval dat wel goed scherp hebben. Er is een intensivering van het kwaad. Het neemt toe en de ene wee gaat en de andere wee komt. De dingen gaan zich al meer toespitsen. Het lijkt wel te gaan naar een definitieve ontknoping. De ongerechtigheid neemt toe. Het verzet tegen Gods evangelie neemt evenzeer toe. Laten we dat goed zien. Het is een verzet tegen het geweldige offensief van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft na Pinksteren de strijd zogezegd in handen. De Heilige Geest stuwt naar het einde toe. Pinksteren en wederkomst hebben ook alles met elkaar te maken. Er is een onlosmakelijke verbinding. Na Pinksteren brandt de strijd van God om de vijandige wereld voor het heil in Christus in alle hevigheid los. En die strijd wordt gevoerd door de Geest. De Geest zal overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. En ga terug naar Genesis 3 vers 15. Ik zal vijandschap zetten. Door alle weerstand en tegenstand heen stuwt de Geest naar het einde toe. Met grote ernst daarom worden wij vandaag opgeroepen om de naam van de Heere aan te roepen. Nee, het is geen vrijblijvende zaak te verkondigen. Gemeente, jongelui, kinderen, als we hier zitten, dat is niet zomaar. Dat is niet even anderhalf uur hier zitten en dan gaat het weer over tot de orde van de dag. Nee, de hoogspanningsdraden van de eeuwigheid, van Gods evangelie ook, zijn gespannen. Het is eeuwig wel of eeuwig wee. In deze crisistijd, zo zou je het toch kunnen noemen, is maar één ding goed nodig. De naam van de Heere aanroepen. Thema. Het aanroepen van de naam van de Heere in de laatste dagen. Aanroepen van de naam van de Heere in de laatste dagen. We letten op drie dingen. Grote nood, ruim aanbod van genade en gegarandeerde verhoring. Aanroepen van de naam van de Heer in de laatste dagen. Grote nood, ruim aanbod van genade en gegarandeerde verhoring. Grote nood. Ja, Pinksteren is de afsluiting, zo wordt wel gezegd, van het kerkelijke jaar. We leven nu in de feestloze helft van het kerkelijke jaar, zoals wel eens gezegd wordt. Pinksteren zet de kroon op het heilshandelen van God in Christus. De Heilige Geest maakt het werk van God vol. Je leest vaak in Handelingen, vervuld met de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt het werk van de Vader en de Zoon vol. Dat wil niet zeggen dat het met Pinksteren dan gebeurd is. Het is klaar? Nee. Dan zie je het niet goed. De strijd, zoals gezegd, wordt gevoerd door de Heilige Geest. En dat blijkt ook al in Handelingen 2. Waar ook gesproken wordt over bloed en vuur en rookdamp. Maar ook dat na 10 dagen toch de belofte van de Heilige Geest ingelost werd door de Heere. Dat de trooster, andere trooster, waar de Heer Jezus van sprak, gekomen is. Petrus verklaart dit wonderlijke gebeuren, de verschijnselen die plaatsvinden op het Pinksterfeest, waarvan gezegd wordt, wat zal toch dit zijn? Men kan het niet duiden, men kan het geen plaats geven. Omstanders zijn begrijpelijk ontzet. Ze hebben gevraagd, wat heeft dit alles toch te betekenen? En dan neemt Petrus het woord. Ja, goed luisteren, hij neemt niet zelf het woord. Hij laat het woord spreken. De profetie van Joël geeft hij door en zegt, de oude dag is definitief voorbij, de nieuwe dag is aangebroken. Wat was er in de tijd van Joël aan de hand? Een sprinkhanenplaag, verschrikkelijke sprinkhanenplaag, oordeel van een dikke duisternis, grote droogte. Bloeiende akkers waren veranderd in dorre vlakte en alles was kaal gevreten. Door die sprinkhanen onder meer. En Joël maakt duidelijk dat het een oordeel van God was. God komt ten gerichte. En dan mag Joël over die ramp heen zien naar wat er nog zal gebeuren. Daarna. Dat daarna, dat wordt nu door Petrus op een andere manier verwoord onder inspiratie van de Heilige Geest. Het is niet zo dat je aan de schrift veranderen mag, maar Petrus staat hier natuurlijk wel volstrekt onder de beheersing van de Heilige Geest. Hoor goed, want vandaag wordt er ook aan de schrift gesleuteld, maar dat mag niet. Laat staan. Zoals Luther zei, dat woord zal een steen lassen. Het zal geen duimbreed wijken. Maar dat daarna wordt in de laatste der dagen, dat betekent met Pinksteren is er een eerste vervulling. Niet de uiteindelijke vervulling. Er zijn meer lagen in de vervulling. Straks, ook bij het einde der tijden, zal de, mag ik het zo zeggen, de definitieve vervulling er zijn. Dus Joël profeteert profetisch. De dag van het gericht komt over de ganse aarde. En zoals gezegd, Petrus mag dat helder zien door de Heilige Geest, dat Pinksteren daarin, ik zou bijna zeggen, het startschot is voor de uiteindelijke vervulling die nog komen zal. Petrus ligt dus de situatie door, ja niet met zijn eigen woorden, maar met Gods woord. En hij laat zien dat de Heilige Geest door deze wereld een spoor van bloed, vuur en rookdamp trekt. Maar dat niet alleen, want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat wil zeggen, in die crisistijd, in die intensivering, in die hevigheid, zal de Heilige Geest nog steeds tot Christus leiden. De zaligmaker. Ja. Peter spreekt dus over het laatste der dagen. Waarin veel mensen, ook vandaag zie je dat, ontredderd zijn, wanhopig, angstig. En dan is het heel dwaas om de bekering uit te stellen. Zijn er in de gemeente die zeggen nu, ik stel het uit. Dat is dwaas. Want we leven in de laatste der dagen. En de Heilige Geest stelt ons zeer verantwoordelijk. Want we leven na Pinksteren, waarin er al zoveel wonderen zijn gebeurd. En als je je dan nog blijft verzetten, of onverschillig blijft, dan ben je echt alleen maar te typeren met het woord dwaas. Verzet je niet tegen het heilrijke evangelie. Want het kan gebeuren ook onder kerkmensen. Het is niet al Israël wat Israël genaamd wordt, dat men zich verzet. Op een vriendelijke manier, maar misschien ook wel met een beetje botte manier. Maar hoe ook, als je verzet, leef je nog steeds voor eigen rekening. Het is opmerkelijk dat Petrus Joden toespreekt, hè? Joden en Jodengenoten. Houd dat scherp. Joden en Jodengenoten die naar Jeruzalem waren gekomen om te offeren. In de tempel te offeren en te bidden. Maar kennelijk nog hem niet echt de Heere aan hadden geroepen. En dus godsdienstig waren, maar geen godsvrees hadden. En dus buiten het heil stonden. Daarom is het zo teer dat de aankondiging, de verkondiging van het ruime aanbod, waar we zo nog nader op ingaan, vooraf gaat aan de bekering. Je moet het goed zien. God is altijd de eerste. Het laatste der dagen zal de nood toenemen. En daarom is uitstel van bekering sowieso levensgevaarlijk. En als we die nood nou schetsen, dan kan ik dat kort doen. Laat ik beginnen bij de kerkelijke nood. Gemeente, wij zijn in een kerkelijke crisis. Denkt u daar wel eens aan? Ligt u daar wel eens wakker van? Bidt u wel tot de Heere? Want zoals de Richter de tijd aangaf, is bij de kerken waar wij toe behoren ook behoorlijk aan de orde. En ieder doet wat goed is in zijn ogen. Toch? Synodebesluiten worden aan de kant geschoven. En men doet wat de gemeente vraagt. Zo wordt het dan gezegd. Daar hebben we behoefte aan. Bijvoorbeeld de vrouw in het ambt. Gemeente, dat is een grote nood. Dat dreigt toch, als het God het niet verhoedt, een scheuring, zou ik zeggen. En dat is toch het allerlaatste waar je op zit te wachten, of niet dan? De trouwe zorg van de Heer in al die jaren betoond. Wat doen we ermee? En is het gezag van het woord nog echt voor ons dat we ervoor buigen? Nou, dat is de kerkelijke nood en die kan je uitbreiden naar de wereldnood die ook groot is. Hè? Denk aan de oorlogen, Oekraïne en Rusland en noem maar op. Maar je persoonlijke nood niet te vergeten. Of je nou ziet dat je in nood bent of niet. We zijn allemaal in nood zolang je niet door God in je kraag bent gegrepen. Anders gezegd, wanneer je niet wendt tot de Heere. Want God biedt de vrede aan. Hè? Het is een vredesaanbod in crisistijd. In de tijd van Joël. In de tijd van Joël blijkt dat ze zich bekeren. Kunt u er ook zo vurig naar verlangen dat het inslaat? Niet als een bom bedoel ik, maar toch in de harten dat het postvat. En dat je je bekeert tot de Heere met je hele hart. Nou, dat gebeurde in de tijd van Joël. Men verootmoedigde zich. Men scheurde niet alleen de kleren, maar ook het hart. En dan klinkt dat vredesaanbod dat een ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan zegt Joël als het ware, geleid door de geest, zoek dan een goed heenkomen bij de Heeren. En hebben de dienaren vandaag de bezuin aan de mond te hebben. Zoek toch schuilplaats bij de Heeren. De schuilplaats, hè? Je zou ze kunnen combineren. De schuilplaats. Andere gebouw. Immanuel, God met ons. En Maranatha. Zo mag je dan verlangen naar de wederkomst. Dat schiet me nou te binnen. Maar zo zou je het kunnen zien. Zoek de schuilplaats bij de Heeren. En vraag of God in Christus met je bent. Immanuel. En zo mag je uitzien en roepen. Maranatha. Jezus komt. Gemeente. Hoe kom je nu aan het heil? Hoe kom je nu tot de genade? Hoe wordt het nou je deel? Nou, dat is de tweede gedachte. Dat gaat via de weg van aanroepen. Ruim aanbod van genade. Gemeente, jongelui, kinderen. Kinderen, hebben jullie allemaal een zwemdiploma? Misschien een paar nog niet. Stel je voor dat je ergens hier in de buurt van Urk in het water raakt en je kan niet zwemmen. Wat doe je dan? Je gaat roepen. In het wilde weg roepen, denk ik. Help! En je zal blij en dankbaar zijn als iemand op die roep ingaat en je naar het water haalt. Is dat aanroepen? Dat is niet het geval. Roepen in het wilde weg heeft niets te maken met aanroepen. Het is goed natuurlijk om te roepen als je in het water ligt, begrijp me goed. Maar dat wordt niet onder aanroepen verstaan. Aanroepen is geadresseerd roepen. Gericht roepen. Tot de Heere roepen. En omdat er ook sprake is van roepen, is er een enorme afstand tussen de Heere en die zondaar. Want anders hoef je niet te roepen. Ik roep Heere, in angst tot u gevloden, uit diepten van ellenden roep ik tot u. Niet in de diepte, maar uit de diepte roep ik tot u. Aanroepen van de naam van de Heere. Ja, waar begint dat? Ik bedoel, in de heilsgeschiedenis dan. Is dat een kwestie van het Nieuwe Testament? Nee, ook van het Oude Testament. Al vrij spoedig, na de val van Adam en Eva, staat er in de, begon men de naam des Heeren aan te roepen, Enos. Je zou zeggen dat was een klein kerkdienstje rondom een altaar wellicht. Het was een openbare eredienst, anders dan vandaag natuurlijk. Maar men begon de naam des Heren aan te roepen. En van elke aartsvader lezen we dat ze een altaar bouwen en daar de naam van de Heren aanroepen. En in de psalmen, 86, 3 en nog veel meer, lezen we regelmatig over aanroepen. Ik roep u aan. Blijf op u wachten. Omdat gewoon God mij altoos redt. Dus in de psalmen komt er ook veel voor. De uitdrukking aanroepen van de naam betekent dus dat hier in de ware godsdienst weergegeven wordt. Dat is de kern kennelijk van het geestelijke leven. Aanroepen. Ja, wacht even. Maar hoe komt het dan dat mensen, kinderen, wie ook maar, de Heere gaan aanroepen? Dat heeft hiermee te maken dat God eerst roept. Dat gaat altijd vooraf, gemeente. Zie dat scherp. De Heer is altijd de eerste. Hij roept als we Bijbel lezen. Hij roept als we in de kerk zitten. En luister naar de verkondiging van het woord. Kinderen, hij riep jullie al bij het doopvont. Bij de doopvont is het taalkundig. Je was erbij, je wist het niet. Hij heeft zijn naam, Vader, Zoon en Heilige Geest verbonden aan jouw naam of namen. En daar mag u op pleiten. Heere, u bent de eerste. U riep mij. Ouders, spreek je met je kinderen wel eens over de doop? Of is dat helemaal niet aan de orde? Spreken over alles en nog wat. Maar wat de Heere toezegt, komt dat niet aan de orde bij de huisgodsdienst? Of is dat er ook niet? Laten we toch positief spreken over de rijkdom van Gods genade en wat Hij aan onze kinderen en ons ook wil geven. Elke zondag, gemeente, en dat is nu ook, spreekt de Heere. De grote Christus spreekt nu via een klein mensje. Hoort u zijn stem? Elke zondag vraagt de Heere van u, jou en mij, antwoord. Hij wacht op u. Laat het dan niet zo zijn dat we de boodschap aanhoren. Niet aanroepen, maar aanhoren en dan aan de kant schuiven. Nee, laat de boodschap van het roepen van God, de roepende God, toch een reactie krijgen in het aanroepen van de naam van de Heere. En dat wordt verkondigd. Dan heb ik nog één probleem, zegt iemand, en dat is: ik dacht dat je door het geloof zalig werd. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is niet uit u, het is Gods gave, niet uit de werken, opdat niemand roemen. Door het geloof alleen. En hier aanroepen. Ja, zie dat goed. Dat aanroepen is bidden, geloven. Bidden en geloven zijn de twee vleugels van de vogel. Gelovig bidden, biddend geloven, dat zit in dat woord aanroepen verpakt. Dus het aanroepen doet het geloof niet tekort, sterker, het aanroepen kan er niet eens zijn zonder geloof. Want zonder geloof kan niemand Gode behagen. Het is waar, als iemand u opmerkt, zo stil, misschien op zijn stoel, maar wie gaat er geloven? Dat is waar, niemand kan uit zichzelf geloven. Het is geen prestatie. Het zwakste van de wereld is eigenlijk het geloof, hè? Ja, dat is zo'n nietig instrument. We hebben dan niets in handen, maar we steken wel de bedelaarshand uit. En we hebben grote verwachtingen, want dat is dan de bedoeling van de Heer. Wanneer iemand zegt, ja, maar ik kan niet geloven. Pas op dat het geen excuus wordt om er niet mee bezig te zijn om de Heer aan te roepen. Om van dat ruime aanbod van genade gebruik te maken, gemeente. Laat toch dat ruime aanbod. Gods handen zijn wijd uitgebreid. Laat dat u toch verwonderen, jou ook. Hallo. Verwonderen. Dan is het afwachten over. Want afwachten is levensgevaarlijk. Ik wacht het maar af. Dat is passief. En activisme, ik ga het doen, dat is het ook niet. aanroepen als een bedelaar die ondersteboven ging en die niets meer in handen heeft. En die ontdekt heeft, ik heb een nameloze schuld opgebouwd en ik kan het nooit meer goed doen bij de Heere. Dat. De grond is onder mijn voeten weggeslagen. Mijn houvasten zijn weg. Dan alleen de schuilplaats. De rots der eeuwen, gemeente. Ga op de knieën. Ja, weet goed dat God als het ware op zijn knieën ligt. Laat u met God verzoenen. Via zijn knechten. Via de ambassadeurs. Bid hij. 2 Korinthe 5 vers 20. Laat u met God verzoenen. Dus bij de Heer is geen verhindering? Nee, inderdaad. Bij de Heer is geen verhindering, gemeente. Wat is dan de grote struikelblok? Wat denkt u? Ons ongeloof, gemeente. Ongeloof is een weg met dodelijke afloop. Dus blijf je ongelovig, dan wandel je op een weg die ten dode gaat. En dan roep je straks, maar te laat. Had ik maar, dan is de vroeging in de hel verschrikkelijk, gemeente. Nu is het heden der genade. Het ongeloof houdt God verdacht, zegt wel iemand. Ziet hem als een leugenaar. Dat is één. Dus God wordt verdacht gemaakt. Twee. Aan zijn macht wordt getwijfeld. Hoe kan hij mij ooit nog zalig maken? Maar dat kan hij. Dus de macht van God wordt tussen haakjes gezet. De liefde van God, dat wordt niet gevoeld. Die probeer je te verzetten tegen hem. Ja, dat is allemaal aan de orde, gemeente. Als je ongelovig blijft, dat verschrikkelijke ongeloof, wat je buiten de hemel houdt en in de eeuwige nacht zal brengen als het niet anders gaat. De Heere maant ons nu, zie nou niet op jezelf, want dat is ook nog een valkuil, om alleen maar op jezelf te zien, maar zie nou toch op de Heere en wend u tot mij en word behouden. Doe je dat niet, dan ben je vol van rampen, rampzalig en loop het uit op de eeuwige nacht. Zondig toch niet tegen die weergaloze liefde van God in Christus. Ieder die de naam des Heren zal aanroepen. Ieder. Laten we dat woord eens even onderstrepen en uitwerken. Ieder. Die worden bedoeld. Nou, het onderscheid tussen Jood en Heiden is weggevallen. De Heilige Geest is uitgestort op alle vlees. Dat wil zeggen op Jood en Heiden. De naam van de Heer is niet langer alleen bekend onder Israël, maar ze wordt verkondigd onder al de volkeren. Ook vandaag. En ook uit de gemeente hier zijn mensen toch naar zendingsvelden gegaan. Dus de middelmuur des afscheidsels van de Efezebrief, niet waar, daar heeft het over, is geslecht. Ieder betekent er is geen grens in leeftijd. Niet onder de 10 en niet boven de 50 of zo. Nee. Alle leeftijden, kinderen, kleine kinderen, ouderen, jongeren, bejaarden. Je bent nooit te jong, ook nooit te oud om bekeerd te worden. Al moet gezegd worden dat de meesten wel in hun jonge jaren worden bekeerd. Volgens Wilhelmus Abrakel, ik denk dat dat waar is. Maar niemand valt er buiten. Qua leeftijd. Een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Dat geldt ook voor alle rangen en standen, toch? Dienstknechten, dienstmaagden, slaven, vrijen, hooggeplaatst in de wereld, maar ook mensen die niemand kent, bedelaars, ministers, criminelen of nette kerkmensen. Kunnen criminelen zalig worden? Ja.
Absoluut.
Er is zelfs een boek in het Duits verschenen. Kan ook een pastoor zelig worden. Kan ook een dominee zalig worden. Ook hij kan zalig worden. Uit enkel genade. Nooit zijn we te goddeloos. Nooit zijn we te diep gezonken. Nooit is ons strafblad te vol geschreven. Nee. Heerlijke boodschap voor mensen in nood. Die aangevochten worden door de duivel. Het is voor jou te laat. Nee. Want een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Hij is de enige redder. Wie is dat? De Heer Jezus Christus. Nou maakt u een stap. Nou maakt u een stap, zegt iemand, naar de Heer Jezus toe. Inderdaad. Maar mag ik dat doen? Dat is de vraag. Mag ik dat doen? Ja, vers 22 in de toespraak van Peter zegt, gij Israëlitische mannen, hoor deze woorden, Jezus de Nazarener. Een man van God. Onder lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft, in het midden van u gelijk ook gijzelf weet. Dat is één. Dus Petrus wijst erop hoe Jezus uit Nazareth door machtige tekenen en wonderen heeft bewezen de man van God te zijn. 23, hij beschuldigt zijn hoorders ervan dat ze Jezus gedood hebben door hem te laten kruisigen. 32 is de vers. Deze Jezus heeft God opgewekt waarvan we alle getuigen zijn. God heeft hem dus opgewekt uit de dood. 33. Christus is door de kracht van God opgestaan uit de dood. En is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God. En dat loopt uit op 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem tot een Here en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En dan komt de geestelijke reactie, als we dit hoorden. Dus de verkondiging, en ieder die de naam des Heren zal aanroepen, dat is dus in de openbaring van God in Christus, het brandpunt van de schrift. Dat gaat vooraf. Dan wordt het duidelijk gemaakt in die Pinksterpreek waar het aan schort. En daar heb ik een paar dingen van genoemd. En dan, o grote God en genade, wat is dat heerlijk. Komen ze op de knieën voor de Heer. Dus het aanbod van genade gaat vooraf aan de ootmoed en de verootmoediging en de verslagenheid in het hart. Gemeente. Dus en ieder die de naam des Heren aanroept, is dus Nieuw Testamentisch de naam van de Heer Jezus, zaligmaker. Omdat God zich in hem geopenbaard heeft, heel duidelijk. En heeft de Heer Jezus zelf niet gezegd tegen zijn discipelen, tot nog toe heeft ge niet gebeden in mijn naam. Tot nog toe heeft ge niet gebeden in mijn naam. Dat wil zeggen, dat je alles verwacht van mij, persoon en mijn werk, en daarop pleit. Het is dus een geweldig aanbod, gemeente, zo ruim als maar kan. Maar het aanroepen is nodig. Aanroepen is noodzakelijk. Echt. De naam des Heren is een sterke toren. Nou, dat is Christus. Een sterke toren in de nood, een schuilplaats. De noodzaak van het gelovig aanroepen ligt op u, want de toorn van God rust op ons, gemeente, zolang we niet verzoend zijn met de Heere. En dan zou je de ene helft van je leven doorbrengen met gebed en de andere helft van je leven met tranen van berouw. Als we niet geloven, is alles verloren. Dus sterk gezegd, hè? Andrew Cray zegt dat. Als je de ene helft van je leven zou doorbrengen in het gebed. Dat is tijd, hè. De andere helft van je leven zou je met tranen en met berouw zitten. Zou je nog verloren gaan als je niet gelooft. Nou, dat is aanroepen. Biddend geloven. Gelovig bidden. En vindt u dan niet geweldig, de gemeente? Vindt u dan niet geweldig dat God zich niet afkeert? Wat waren misdadigers, hè? Die gij gekruisigd hebt. Dat zegt toch Petrus? De pijl is gericht op het hart, hè? Die gij gekruisigd hebt. En God zegt, ik ben bewogen met jullie. Ik laat het evangelie verkondigen. Wend je dan niet af van de Heer, want hij wendt zich niet af van u nog. En ik hoop dat je toch gehoor geeft. Want de deur van de genade, zegt Calvijn ergens, staat in de crisistijd nog meer open als het ware. De deur van de genade gaat open, gemeente, op het werk van Christus. En anders is die pot dicht. Hermetisch gesloten in de val van Adam, hè. Krijg je nooit meer open. Helemaal verroest. Er is geen olie die dat helpt. Je krijgt hem niet open. Maar de deur van de genade die zwengt open, gemeente, in het werk van de Heer Jezus Christus. En nou zegt Calvijn, als het ware gaat hij nog wijder open, juist nu. En ieder die de naam des Heren zal aanroepen in deze crisistijd zal zalig worden. De grootste der zondaren kan zalig worden. Verwondering. Zit u wel eens op je stoel zo in de verwondering. Heren, dat u met mij begonnen bent en dat je het met mij volhoudt. Is toch een machtig wonder. Ik heb niets verdiend. Ja, wat ik verdiend heb is de eeuwige dood. En de duivel probeert zeker u wanhopig te maken en mij net zo goed. En hij fluistert in, de genadetijd is voorbij. Want je hebt te veel gezonden, zelfs tegen beter weten in. Maar de Heere wil op mijn kermen. Zich over mij ontfermen. Hij houdt getrouw zijn woord. Gegarandeerde verhoring. Daar kom ik nu. Want wat staat er? Even goed lezen. 21. En het zal zijn. Ziet u dat? En het zal zijn. Wat zeggen wij soms na een preek? Misschien, het zal wel. Het zal wel. Of het zal wat. Of het zal allemaal wel waar zijn. Maar dat zegt God niet. En het zal zijn. De God der waarheid. Gemeente staat achter zijn woord, hoor. Helemaal. 100% is die betrouwbaar, toch? En dat kan. Dat heerlijke garantiebewijs, gemeente, is er. Waarom? Vanwege het bloed des kruises. Dat kan je lezen in deze hele Pinksterpreek. Vanwege het bloed des kruises kan God dat heerlijke garantiebewijs geven dat een ieder die de naam des Heren zal zalig worden, zal aanroepen zalig zal worden. En het zal zijn. Weerhouden we staan. Het geloof valt hem bij tot zaligheid. En het ongeloof valt hem af tot rampzaligheid. Zo ligt het. Het geloof valt hem bij tot zaligheid. Het is een groot verschil tussen ja en ja maar. Hemel, hel. Ja, ja maar, ja maar, ja maar, nee. Het zal zijn, gemeente. Tussen ja en ja maar ligt een verschil van wel of wee. Behouden of verloren, zalig of rampzalig, buiten of binnen of buiten. En daarom manen we u ernstig om die weg van ongeloof te verlaten. Onze weg met dodelijke afloop. Is die niet waar? En hier heb je dan de gegarandeerde verhoring. God verbindt zijn naam eraan. De waardigheid van zijn naam verbindt hij eraan. De naam des Heren. Vader, Zoon en Heilige Geest, ik ben die ik ben. Maar ook de naam van Jezus. Dat is een bemoedigende verzekering voor mensen in nood. Die zeggen, nu is voor mij verloren. Misschien bent u zo de kerk wel ingekomen. Ik kan niet meer. Ik ben wanhopig, radeloos. Misschien zei u ook wel, ik heb Christus gekruisigd. Zoals een vrouw in Scheveningen zei, ik stond er ook bij. Kruist hem, kruist hem. Ja, dat moest ze door de inleving, door de geest heeft ze dat inderdaad zo ontvangen. Maar, vrije genade. Tegen de inktzwarte duisternis van mijn bestaan. Gods boodschap van vrije genade ligt op, gemeente. Tegen de inktzwarte achtergrond van de intensivering van het kwaad vandaag. Wie goddeloos is, dat hij nog goddelozer wordt. Wie vuil is, dat hij nog vuiler wordt. Wie gerechtvaardigd is, dat hij nog gerechtvaardiger wordt. Heilig is, dat hij nog heiliger wordt. Ja, de tegenstellingen spitsen zich toe. Het zal zijn in de toenemende goddelozer ook vandaag in Nederland. Traan, 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 toch? Of niet? Of zeggen die boze wereld? Hier, ik ben deel, ik ben ook een onderdaan van Nederland. Ik ben ook een Nederlander. De toegang tot de genadetroon is niet geblokkeerd, gemeente. Dat zegt God, onder eedzwering zou ik bijna zeggen. Ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeren en leven. De toegang tot de genadetroon is niet geblokkeerd. We mogen bidden in de naam van de Heer Jezus. Naam, pleiten bidden. Hij is de vaste rots in de branding. Hij is de enige hoop. De hoop der heerlijkheid, zoals Paulus elders zegt. Gegarandeerde verhoring. Vraagteken, uitroepteken. Het zal zijn wie gelooft. En je hebt dan niks op zak, hè? Dan heb je niks op zak. Wie gelooft in zijn naam, in zijn persoon, in zijn borgwerk, zal zeker behouden worden vanwege het volkomen zoenoffer van de Heer Jezus Christus, gemeente, aan het kruis gebracht. Wanneer gaat dat in vervulling? Wanneer God het wil. Er staat niet bij wanneer. Wentel u weg op de Heer en vertrouw op hem. Hij zal het maken. Wanneer? Dat zegt de Heer niet. Aanhouden. Aanroepen. Aanhouden. Volharden. De tijdstip staat er niet bij. En de wijze van verhoring wordt niet gemeld. Maar het is waar. Het kan niet missen. Allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen zalig worden. Er is wel haast bij, hoor, trouwens. Er is haast bij. Er is haast bij. Bij uw zaligheid en bij jouw zaligheid. Als je nog niet gered bent, gemeente, doe dan niet alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Zo kunnen mensen leven, hè. Ze dansen op een orkaan. Ze fuiven op een vulkaan. Die elk moment kan uitbarsten, ja? Doen we het zo, Urk? Nee toch? Moet je niet doen. Want de gerichten Gods gaan over de aarde. De grote en doorluchtige dag van de Heer is aanstaande. Stel niet langer uit wat u heden kunt doen, namelijk aanroepen. Met je oog op de Heer. Op Christus. De belofte van God. Alle beloften God zijn in Christus, ja en amen. Je krijgt toegang tot Christus via de belofte, inderdaad. Want Hij is de samenvatting, de concentratie van al die beloften, ook van deze. Er is een grens. Er is een grens aan Gods geduld. Misschien zegt u wel eens, grijp God nou nog niet in. God kan leeën lang met je meelopen, hè. Maar er is een grens. Klaar. Gods langmoedigheid, eindeloos geduld, er komt een eind aan. De uitgestoken hand van God naar zondaren, die gaat een keer toch weer terug. Daarom, dan zullen ze buiten staan die nooit door Gods genade die hand mochten aanvatten. Dan roepen ze straks, doe mij open, doe mij open. O bergen, valt op ons, o heuvelen, bedekt ons voor het aangezicht van de Heer. Te laat. Ik weet, dat is een verschrikking, toch? Te laat bent u ondersteboven gegaan. Bent u geestelijk ondersteboven? Is Jezus uw enige hoop? Binnen zullen zijn. Wie zullen er binnen zijn? Allen die de naam van de Heere aanroepen. Geloven, bidden, biddend geloven. Twee vleugels van de vogel, die zijn binnen. Allemaal. En ze zullen eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Hoe zalig is het volk. Dan met de engelen, met het lam, met God, met de drie-enige God, eeuwig mag verkeren. Die God, in onze God van volkomen zaligheid. Ja, want dat is het dan, hè. Daar haal ik mijn hart aan op. Ik krijg er nooit genoeg van. Aan God heb ik genoeg, jawel, maar ik krijg er nooit genoeg van. Om hem te loven en te prijzen. En de Heilige Geest drukt het in het hart af van deze zondaren. Die de toevlucht nemen tot hem. Wat drukt hij af? Gij hebt mijn ziel. Op haar gebed, niet om haar gebed. Op haar gebed. Verhoord. Gered. Amen.